anders is, het, is er geen rust. Zoals iedereen zit rustig zitten en niet zeggen. Goedenavond, vrienden. Nou, zonder puin hopen gearriveerd. Gaan we vragen beantwoorden. U weet, een persoonlijke vraag kan ik niet beantwoorden. Er zijn vragen waar ik misschien geen antwoord op weet, zal ik u zeggen. En voor de rest begin ik met al hetgeen schriftelijk is binnengekomen.
Als iemand sterft, ziet hij dan Jezus? In geen enkel boek heb ik daar ooit over gelezen en ik zou dat zo graag willen weten.
Nou, het is niet onmogelijk, maar ja, de meeste mensen die hebben nou niet zo geleefd dat ze met Jezus volledig harmonisch zijn. En bovendien, er zijn zoveel entiteiten die veel dichterbij horen. De meesten zien toch wel iets wat er erg op lijkt. Je moet goed luisteren, als u doodgaat, dan is vaak het eerste ervaren licht. En dan denk je, waar is het? Dat ligt achter een soort duistere tunnel waar je doorheen gaat. Die tunnel, dat is eerst even realiseren wie en wat je bent. En in die periode heb je dus hulp en bijstand. En dan kom je naar dat licht en dat is toch eigenlijk wel God, dacht ik. Iemand die licht ziet, nou ja, die kan heus wel zeggen, wat mij betreft, ik heb Jezus gezien. Want het is de goddelijke kracht die je ziet, de licht in de wereld van liefde. Het is wat weer meer.
Huh? Mag ik even vragen, waar bestaat die hulp en bijstand?
Die hulp en bijstand? Nou, bijvoorbeeld door iemand te zeggen, hé, je bent dood. Huh? Nou, dan zeggen ze, ik geloof niet. Zeg, nou, ga mee, dan gaan we naar je begrafenis kijken. Kun je lachen?
Nou, heb ik heel veel meegemaakt.
Ja, dat gebeurt heel vaak.
Ja, reddingsseances.
Oh, dus, er zijn er wel die erbij staan te kijken van, heren, mijn tijd, is het waar? Hè? Maar er zijn er ook bij die kijken naar die grafredenaar en zeggen, God, wat staat die te liegen, weet je? Dat is, ja, goed.
Krijgt iedereen die hulp en bijstand?
Praktisch iedereen. Ik kan niet zeggen... Iedereen zonder uitzondering, want dat weet ik eenvoudig niet. Maar in mijn ervaring krijgt iedereen deze bijstand in zekere mate. En ik geloof dat het erg belangrijk is dat je die zelf accepteert.
Is het bezoek van Sadat aan Jeruzalem een geslaagde vredesmissie?
Het is een geslaagde poging van de Fenix om op de leeuw te rijden. U kent het verhaal misschien, hè? Er was een kleine phoenix en die zei tegen de leeuw, zei tegen hem, ik ga je opeten, hè? Maar had ik nou maar wat te drinken. Weet je wat, zei de phoenix, ik wil op je rug zitten, dan zal ik je naar het water brengen, kun je me daar opeten. En die phoenix die zei toen, ja, ik kan zo niet makkelijk blijven zitten, die maakte een riemenstelseltje. En zei die zo, nou kan ik me vasthouden, maar deed een paar sporen aan ook. Toen gaf hij de leeuw de sporen. He, want hij dacht, als die leeuw zich nou maar moe loopt, dan komt er een ogenblik dat ik nog fris ben, dan kan ik er vandoor gaan. En ik geloof dat je de missie van Sadat op dezelfde manier moet zien. Moedig, eerlijk misschien, maar vooral erg politiek. Er was een grote dreiging van geweld tussen Israël en de Arabische wereld. En wanneer dat zou zijn uitgebroken, wie zou dan de grootste kost hebben gehad? Egypte. En Egypte heeft het ook niet meer. Nou, en Egypte heeft dus gedacht, nou, dan moeten we dus de zaak aan de gang brengen. Want als die vredesconferentie werkelijk niet slaagt, dan krijgen wij de last ervan. En vooral omdat ze ook wel weten door hun geheime dienst dat die Israëli's ook een paar wapens hebben. Nou ja, laten we er niet te veel over praten, maar die kunnen wel een hele stad onbewoonbaar maken.
Gaat dat gebeuren?
We nemen aan dat die grote wapens niet gebruikt worden. We nemen aan dat een geschil tussen Israël en Syrië, waarbij wapens gebruikt zullen worden, mogelijk mede een deel van Libanon erbij betrokken, uit zal breken in de eerste 3 maanden van het volgend jaar. Maar we nemen dus aan dat wanneer dit lukt, doordat de Israëli's toegeven ergens, niet star blijven op hun eigen standpunt, alleen dat dan niet de hele Arabische wereld hen aanvalt. En dat zou weer betekenen dat dan de financiering van die oorlog veel moeilijker wordt. En dat daardoor de strijd dus korter kan worden gestreden. Vooral wanneer de Israëli's dan niet weer grondgebied gaan bezetten.
Is Akhnaton de vader van Tutankhamon? En zo niet, wie dan wel?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet, maar ik dacht niet dat Akhnaton de vader van Toet was. Nee. Nee. Nee, zover ik weet niet, maar de rest weet ik niet.
Hoe leeft de geest van een mens na zijn dood verder? Is het moment van overlijden daarbij belangrijk? En als iemand dement is, is hij dat dan ook in het hiernamaals? En als iemand als baby sterft, is zijn geest dan onontwikkeld? En kan hij daardoor dan niet praten of communiceren in het hiernamaals?
Nou, mag ik u een tegenvraag stellen? Als u een auto hebt waar één cilinder voortdurend overslaat en u stapt uit, loopt u dan mank? Nou dan. Dus duidelijk. Wat aan stoffelijke nadelen, voertuigelijke nadelen bestaat, valt weg op het ogenblik van de overgang. En voor de rest, ja. Iemand die seniel is, nou ja, die is misschien seniel in uw ogen. Het kan ook zijn dat die lichamelijk seniel is. Maar dat verdwijnt, dus dat lichaam verdwijnt. En dan blijft die persoon toch zichzelf, want die zit erin. En die baby, nou ja, misschien heeft die baby ook wel gedacht, wat moet je met die mensen praten, niet waar? Zo oetepetoeletje, hoe gaat het met mijn schat? Als ze tegen mij zouden zeggen, zou ik ook geen bek open doen. Nu, hè? Maar gedachten zal die baby ongetwijfeld hebben. En aangezien gedachten de taal zijn van de geest, kunt u ook nagaan dat ze volledig bespraakt zijn. Waarbij alleen de vraag is welk bewustzijn hebben ze opgedaan. En dan de vraag of het ogenblik van de overgang belangrijk is. Soms wel. Het is namelijk zo dat wanneer je de ervaringen hebt opgedaan die je nodig hebt om geestelijk verder te kunnen gaan, is er niks aan de hand. Wanneer je ook overgaat. Maar wanneer je dus bepaalde ervaringen in de stof juist ontvlucht, dan ben je daar zo sterk mee bezig wanneer je overgaat, dat je daardoor eigenlijk je normale geestelijke bestaan een tijd lang niet kunt hervatten.
Groeit een baby door na de overgang?
Nou, ik zou zeggen dat maar heel zelden het geval is. Kijk, die baby die heeft helemaal geen behoefte om baby te zijn, is persoonlijkheid. Ja, en alleen wanneer die baby dus overlijdt op een ogenblik, dat de eigen geest nog behoefte heeft aan stoffelijke ervaring en geen vrede kan hebben met zijn overgang, dan krijgen we een simulatie van een groeiproces, waarbij dan vaak geestelijke helpers zijn, die zorgen dus dat zo iemand een tijdje lang voort kan sukkelen, totdat hij beseft dat het allemaal niet meer nodig is.
Heeft ieder mens helpers aan gene zijde en zijn dit overleden ouders of naasten uit vroegere incarnaties?
Ja, Kees, je gaat niet iemand helpen waar je helemaal geen contact mee hebt. Maar ouders en zo, dat is het weer te sterk betrekken in de richting van familierelaties. Het beste kun je het zo uitdrukken. Wanneer een mens kort voor of tijdens het overlijden harmonisch is met bepaalde geestelijke entiteiten, zullen deze zich aangetrokken gevoelen daartoe. En is de kans groot dat zij dus hulp verlenen. Daarnaast kan het zijn dat mensen door stoffelijke of andere contacten, soms vele incarnaties lang, met iemand verbonden zijn. En die zullen natuurlijk dan ook bij het feest aanwezig zijn om te zeggen welkom thuis. Huh?
Kunnen wij onszelf van ziekte genezen door bepaalde yoga oefeningen of vasten? Men zegt ook dat bruine rijst het lichaam zuivert.
Bruine rijst, ja, ik weet niet wat u eronder verstaat. Als u ongepelde rijst bedoelt, is in ieder geval veel gezonder dan de gepelde. Dat is een feit. Maar of ze het lichaam zuivert, ze heeft geen bijzonder laxerende of afdrijvende werking. Dus op dat gebied niet. En voor de rest geldt, zoals bij elke voeding, wanneer ze de bestanddelen bevat die het lichaam nodig heeft om met een zo gering mogelijke vervuiling, dus zo weinig mogelijk afvalproducten, goed te functioneren, dan wordt hierdoor inderdaad een vernieuwing tot stand gebracht. kun je zelf genezen door bepaalde yoga-oefeningen. Voor psychische spanningen is dat zonder meer juist. Wanneer het gaat om storingen in de levensstromen, is het soms juist. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld infectieziekten en dergelijke, is het onjuist.
Voldoen? Kunnen we bewust contact krijgen met onze helpers aan gene zijde?
Nou, ik dacht even, dat wordt wat leuks, hè? Zo van, kunnen we hubbelen, hubbelen. Ja, dat neem me niet kwalijk, hoor. Dat is haalig. Maar, ik dacht even, wordt een interessante vraag. Kort gezegd, u kunt, wanneer u daarvoor gevoelig bent, inderdaad een steeds bewuster contact krijgen met uw geestelijke helpers. Het is echter niet bepaald raadzaam om er zelf erg naar te streven. Wanneer u probeert om voortdurend ontspannen te zijn, al is het maar 3 perioden van 3 minuten per dag, dat is toch niet ver, dan zult u door die ontspanning de mogelijkheid scheppen dat ze u bereiken wanneer zij dat wensen. Maar als u gaat zeuren dat ze moeten komen, dan heb je een grote kans dat je meer tegen jezelf praat dan dat de geestelijke helper tegen je praat. Voldoen?
Heeft u een goede raad voor verslaafden en een hoopgevende boodschap?
Een goede raad heb ik wel. Denk niet dat je er zo mee kunt stoppen. Maar begrijp wel dat elke dag een beetje ellende ook betekent dat je langzaam minder gebruikt. En de hoopgevende boodschap is deze: wanneer je je wil nog hebt, dan kun je, wanneer je niet te bang bent voor de gevolgen, heel vaak in een betrekkelijk korte tijd clean worden en blijven. En dan, wat misschien ook voor hen iets hoopgevender is dan het andere, wanneer je niet voortdurend in je roes en in je dromen alleen de werkelijkheid zoekt, maar ondanks alles toch het contact met je medemensen zoekt te bewaren, dan zal de geestelijke schade die hieruit voortkomt vaak kleiner zijn dan je nu zou het veronderstellen. Nou.
Kiest een ziel de ouders waarbij hij geboren zal worden?
Verstond dat niet, wat zei
je? Ja, komt wel. Ik zal proberen om het heel kort te zeggen. Kijk, een ziel kan de ouders kiezen waarbij je geboren wil worden, wanneer die ziel volledig bewust is. Maar dat is precies hetzelfde als de chef d'hôtel die zelf vlees in gaat kopen, die wil zeer bepaalde delen van bepaalde dieren hebben. Hè, maar u gaat naar de winkel voor een lappie biefstuk. Dat wil zeggen dat de meesten die incarneren wel zoeken naar datgene wat bij hen past, maar daarbij niet uitdrukkelijk een bepaald ouderpaar en alleen bepaalde hereditaire eigenschappen prefereren en al het andere afwijzen. Voldoen?
Moet ieder mens een guru zoeken, of zijn sommigen zover dat zij op eigen krachten hun ware zelf kunnen verwezenlijken?
Zoek geen guru, maar zoek uzelf. Wanneer u bezig bent uzelf te vinden, dan vindt u ook de leraar op uw pad. Denk niet dat een leraar altijd een mens is. Vaak is het eenvoudig het je steeds weer bereiken van bepaalde gegevens. Alles wat je in het leven bereikt, mag je beschouwen. Je moet proberen om jezelf te blijven en om het beste wat in je bestaat voortdurend naar voren te brengen, zodat je een steeds harmonischer beeld van de wereld opbouwt. Wanneer je dat doet, zul je altijd weer mensen en mogelijkheden en dingen ontmoeten die je verder helpen op je weg. Maar zoek niet één guru, want dit is een Oosterse praktijk die op geheel andere werkingen en samenhangen stoelt dan voor u in het Westen mogelijk zijn.
Bestaan kabouters?
Ja, hoe heet, dat was toch een partijtje of zoiets? Maar als u vraagt, zijn er natuurgeesten die de mensen wel eens verkeerdelijk overigens als kabouter aanduiden? Ja. Ze zijn er wel. Maar ze zijn verstandiger dan de mensen, want ze trekken weg waar te veel mensen bijeenkomen. Nee, hier zijn geen kabouters. Nou ja, een paar ex-kabouters zitten ertussen, hoor. Maar dat zou je ze ook niet meer aanzien dat ze de blokfluit zo mooi hebben gevonden. Dus ik hoop dat voldoende is, ja?
Mag ik vragen, zijn
zijn er ook vrouwelijke kabouters? Je ziet dat er alleen maar mannetjes.
Ja, ja. Nou, dat hebt u daarnet verkeerd gedacht. Maar misschien mag ik u een raad geven. Ga dus een keer praten met Rien Poortvliet. Elfjes zijn er ook. Ik heb gezegd natuurgeesten. Natuurgeesten leven op een andere manier. Zijn op een totaal andere wijze verbonden met de materie dan u. Hebben een andere levensgang, een andere vorm van bewustzijn. Maar als ze zich manifesteren of worden waargenomen, dan zal de mensen meestal zien als genomen, kabouters, elfjes en noemt u ze maar op. Nereïde, wat heb je nog meer? Oreaden, ja. Al die oude mooie figuren uit de legende.
Is dat dan gezichtsbedrog of is dat dan echt?
Nee, ze zijn echt.
Nee, maar zoals de mensen ze zien.
Zoals de mensen ze zien, dat is een relatie tussen het beeld van de mens. De mens zoekt iets vergelijkbaars. Daardoor wordt de vorm onwillekeurig meer menselijk dan ze onderling pleegt te zijn. En de mens zoekt ook afwijkingen die dan weer passen bij zijn eigen levenspatroon. En dan gaat hij dus bijvoorbeeld andere oren zien of iets dergelijks. Als u rekent hoe een mens al met zijn voorstellingen vaak zijn buren misvormt, is het geen wonder dat hij dat natuurgeesten doet die hij nog nooit gezien heeft.
In plaats van een vraag te stellen, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u en uw vrienden die hier steeds komen, mijn innige dank te betuigen. Geduldig hoort u onze vragen aan en beantwoordt ze, ook al zullen er wel bij zijn die vaak niet gemakkelijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens velen spreek als ik zeg dat u ons met deze avonden heel gelukkig maakt.
Ja. Nou zou ik eigenlijk moeten buigen, maar mag ik iets terugzeggen? Het feit dat we op elke avond weer enkele van u voldoende bereiken om u te helpen een beetje gelukkiger en anders te leven, dat is voor ons heel veel meer waard dan u zich voor kunt stellen. En wat u doet met onze lessen is veel belangrijker dan de dankbaarheid die u voor koestert. Zeg, neem me niet kwalijk. Even gezegd.
Er zijn mensen die de gave hebben op welke wijze dan ook om met uw wereld te communiceren. Kunnen mensen zoals ik, die gave nog niet hebben, iets doen om deze te ontwikkelen, om in contact te komen? En hoe?
De meeste mensen hebben dat contact wel, maar dat contact wordt verdrongen. En dat kan zijn door opvoeding, het kan zijn door levensomstandigheden. En het kan ook zijn omdat u van de geest iets verwacht wat ze niet kan geven. Namelijk een vaderlijke leiding die alle aansprakelijkheid aanvaardt en bovendien nog vertelt waar je de 100.000 kunt kopen. Neem niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar dat is zo. Wanneer u nog niet zo ver bent, maak u niet druk. De geest is rond u. Die hele wereld van ons ligt vlak bij de uwe, voortdurend. En heel vaak ontvangt u signalen dat u niet weet waar ze vandaan komen. En misschien denkt dat het uit uzelf voortkomt, is niet belangrijk. Onze wereld telt voor u pas wanneer u dood bent. Dan is het ook uw wereld. Dan moet u er leven, dan moet u er volledig bewust en harmonisch tegenover staan. Leef nu eerst uw eigen leven. En doe dat zo goed mogelijk. Dat is veel belangrijker dan contact te hebben met onze wereld. En wanneer u de gaven ontwikkelt, misbruik ze niet. Probeer niet daardoor uw eigen leven een heel andere inhoud te geven ten aanzien van anderen. Blijf uzelf, maar probeer wel alles wat u uit die geest leert toch weer te gebruiken om anderen gelukkig te maken zonder u daarop voer te laten staan. Nou, dat is een gemeene, die laatste. Ja. Maar eerlijk, dat is het beste. Ik kan u wel een methode geven, maar ik doe het vandaag niet, want daar heb ik heus geen tijd voor.
Kun je met zwarte magie iemand vernietigen? En hoe kan die persoon zich daartegen verweren?
Zwarte magie kan iedereen vernietigen die zelf het duistere in zich draagt en ertoe wordt aangetrokken. Je kunt met zwarte magie nooit iemand die evenwichtig en harmonisch is vernietigen. Alleen de onevenwichtigheden kunnen versterkt worden en daardoor een suggestieve werking krijgen. Dus dat is al heel duidelijk, dacht ik. En hoe je verweren kunt ertegen, wanneer je zwart magisch wordt bedreigd, trek je terug in je eigen geloof aan licht. Vraag je niet af of iets misschien voort kan komen uit zwarte magie. Doe of dat ze niet bestaat en probeer in jezelf zo sterk en zo lichtend mogelijk te zijn. Dan zul je ontdekken dat als ze jouw reumatiek sturen, ze zelf krom gaan lopen. En als u dat dan achteraf kunt constateren, bent u misschien ver genoeg gevorderd om te zeggen, ik ken een klein beetje witte magie. Ik neem het weg.
Twee maanden geleden ging de spreker fel in tegen de nivellering. Hoe staat u tegen de nivellering zoals die gehanteerd wordt in het boek Buitenaardse Beschaving van Stefan den Aarde?
Ik heb het boek niet gelezen. Ik kan er dus moeilijk tegenover staan. En wat nivellering betreft, ik geloof dat nivellering een modewoord is. Maar je moet nooit proberen de mensen gelijk te schakelen. Zolang een ieder de mogelijkheid krijgt om zich volgens eigen aard te ontwikkelen, is er volgens mij geen sprake van nivellering. En datzelfde geldt ten aanzien van de prikkels die een mens nodig heeft in zijn leven. Niet iedereen heeft dezelfde nodig. Probeer dus niet in ieder toe te brengen zich met hetzelfde tevreden te stellen. Mijn visie.
Wat zijn de mogelijke oorzaken van dementie? Misschien een verkeerde leefwijze?
Er zijn heel veel mogelijkheden voor, waarvan ik er maar enkele wil opsommen. De eerste is eenvoudig, een zodanig verslijten van de weefsels, dat zowel de bloedsomloop als ook de energieën die in de cellen berusten, eigenlijk onvoldoende gaan reageren. En dan kun je zeggen, een verkeerde leefwijze, maar dat kan van alles zijn. Het kan uit voeding komen, het kan een kwestie zijn van erfelijkheid zelfs. Het kan een kwestie zijn van je afsluiten voor de werkelijkheid, omdat je de problemen niet aan kunt, waardoor een concentratie op het verleden ontstaat, die langzaam maar zeker een reactiemogelijkheid op het heden beperkt. Dan heb je ook seniliteit. Er zijn dus heel veel redenen. Er zijn zelfs redenen te vinden in het niet juist functioneren van bepaalde kleine kliertjes in je lichaam. Dus je kunt er zoveel redenen voor geven. Maar de voornaamste is, geloof ik wel, dat iemand niet in staat is in zichzelf, en dat is mijn persoonlijke mening, niet in staat is in zichzelf vrede te vinden en te behouden met zijn eigen verandering wanneer het lichaam ouder wordt.
Wat is het effect van 's nachts werken en overdag slapen op een mens, en voor zover dat effect nadelig is, hoe is het op te vangen?
Ja, ik zou het heel eenvoudig kunnen maken en zeggen, als je overdag slaapt, slaap je zo goed niet. Maar dat is ook niet altijd waar. Ik zou dit willen zeggen. Er zijn een aantal typen die een eigen curve hebben van activiteit. Sommige van die curve liggen bijvoorbeeld in de ochtend. Andere liggen in de namiddag, andere in de avond. En er zijn er ook wie hoogste activiteit pas begint eigenlijk tegen de avonduren. 10 uur, 12 uur, 1 uur, zo. Kijk, de mensen die deze energiepiek hebben, kunnen best nachtwerk doen. Nietwaar? Vermoeder die misschien een andere piek heeft, ook makkelijker. Ja, die rust dan wat makkelijker uit. En wanneer je dus zegt, ik moet eerst kijken waar de eigen pieken liggen van een mens, dan kom je ook tot de conclusie, bepaalde mensen kunnen beter nachtarbeid verrichten dan anderen. En mensen met een voortdurend wisselende werkcyclus, verschuivende werkcyclus, moeten zich voortdurend weer aan een ander ritme aanpassen. En dit kan voor hen frustrerend werken. Is dit voldoende? Er zit veel meer aan vast. Kun je een heel onderwerp van maken, maar ik moet vragen beantwoorden.
John Foster is volgens een der sprekers niet zo zwart als menigeen hem ziet. Hoe zwart of wit is hij volgens u?
Nou, op een kruispunt zou je maar zebra kunnen gebruiken. Dus en zwart en wit, maar er loopt wel een streepje door.
Heeft u contact gehad met een goddelijke omgeving? Zo ja, wie en hoe ervaart u dat?
Gewetensvraag. Wie? Nee. Goddelijke omgeving, dat is niet wie. Het is ook zelfs niet wat. Het is eenvoudiger jezelf vergeten in een verrukking die je pas beseft nadat het contact verbroken is. Pas dan weet je, ik heb dit ervaren. Dus u begrijpt, daar is verder weinig over te zeggen.
Is er een hiërarchie in het rijk van entiteiten? Zo ja, heeft dit te maken met eruditie, wijsheid of iets dergelijks? En zo nee, kent gij elkaar?
Ja, wij kennen elkaar beperkt. Ik kan u ook wel vragen, kent u iedereen in Amsterdam?
Ja.
Bij ons zijn de aantallen veel groter. Dus ken je elkaar? Ja, je ziet elkaar, je beleeft elkaar. Maar kennen, dus een nader contact en een samenwerking, is altijd maar met beperktere aantallen. Ja, dus dat in de eerste plaats. En dan, ja. Wat moet je dan nog zeggen eigenlijk over ons leven? Er is geen hiërarchie in de zin van een vaste indeling. Misschien kan ik het het best weer vergelijkend zeggen. Als er brood gebakken moet worden, is de bakker de baas. Moet er gesmeed worden, dan zal de smid het zijn. Met andere woorden, elke kracht heeft door zijn capaciteit en zijn arbeid gezag op het punt waarop deze specifiek zich manifesteert. Dat is het beste antwoord wat ik u zo gauw kan geven.
Heeft u een verklaring voor de vele spoorloze verdwijningen van bemanningen van schepen en vliegtuigen in de Bermuda-driehoek en de Duivelzee bij Japan? Heeft het met buitenaardse krachten te maken? En
we hebben er een hele brochure over uitgegeven. Het is te moeilijk om het kort te beantwoorden. Misschien kunt u die eens een keer van iemand lenen. Hè?
Wat is de betekenis van het getal 3 in de geestenwereld? En in welk verband moeten wij dit getal zien ten aanzien van nog levende personen?
Als je het voor levende personen beschouwt, kun je zeggen 3 is het getal van vervulling of openbaring. Beide is mogelijk. Het is de werking waarbij zowel het goddelijke aanwezig is, als ook de factoren besef en leven vanuit God of werken vanuit God, waardoor dus het eigen levensniveau bepaald wordt. Voor ons betekent het getal 3 in feite de samenvloeiing van het nu met ons begin en met ons einde. Dat is de eenvoudigste manier om te zeggen.
Kan men via numerologie ook iemands sterfdatum voorspellen? En zo ja, de datum en naam enzovoort. Ja.
Nou, theoretisch zou het mogelijk zijn. Maar wanneer u er ooit aan begint, wil ik u één raad geven. Geef geen garantie aan de erfgenamen, want ze komen hun geld terughalen.
Kan men via uitschakelen, zoals het dat kan, van natuurwetten, zich sneller voortbewegen dan het licht met materie?
Je hoeft geen natuurwetten te veranderen. Je moet alleen je eigen dimensionele oriëntatie veranderen, dan is het inderdaad mogelijk.
Wat is het uiteindelijke doel van de evolutie?
Ik geloof dat de evolutie in feite een voortdurende omwenteling is, een revolutie, die een golfpatroon vertoont, althans op aarde, waardoor een volledig afgeronde scala van ervaringen mogelijk wordt. En geestelijk gezien betekent dit niet een hoger worden dan je was, dus geen hoger type, maar een evenwichtig type, dat daardoor evenwichtiger op het geheel waarvan het deel uitmaakt kan reageren.
Wat voor kabinet krijgt Nederland?
Zoals het er nu uitziet, geen.
Zullen er zich in de nabije toekomst in Nederland belangrijke geestelijke evenementen voordoen?
Er zullen inderdaad ook in Nederland een aantal verschijnselen openbaringen zijn van occulte en geestelijke aard. Dit overigens, en dat mag ik erbij opmerken, zowel in occulte kringen en gewoon gezelschappen die er niets mee te maken hebben, als ook in kerken. Verschillende interpretaties zal dus wel ontstaan. En ik neem aan dat dat zelfs nog in de volgende maand hier en daar reeds het geval zal zijn. U kunt rekenen met een jaar waarin een aantal van die verschuivingen en ontwikkelingen zich voordoen. Ik ben bang dat een groot deel ervan onderdrukt wordt, omdat het een nieuw licht zou werpen op allerhand bestaande toestanden.
Slaat het op de UFO?
Dat slaat niet op de UFO.
Maar krijgt het nog gevolgen? Een nieuwe beweging?
Laten we hopen van niet. Want een nieuwe beweging is een hernieuwde poging tot massaliteit die uiteindelijk uitloopt in een verloren gaan van het individuele besef. En het individuele besef is nodig om een verdere vergroting van harmonie enzovoorts enzovoorts te krijgen. Oké?
Maar bedoelt u dat iedereen in ons land daar iets van zal merken dan?
Nee, niet iedereen. Ik heb gezegd, het zal in bepaalde kringen gebeuren. Wat u er misschien van zult merken, dat is een plotselinge verandering in het gedrag van mensen. Of misschien een paar bijna spottende mededelingen in de krant dat er ineens een hele toeloop is, want iemand heeft in zijn kippenren een verschijning gezien of zoiets. Weet
u? Er staan zes Maria verschijningen in Panorama deze week.
Oh ja, maar die rekenen we niet mee als bijzonder. Dat is een continu serie. De Maria-verschijning, als u die wilt volgen. Voor Nederland kunt u zeggen, het is nou iets bijzonders misschien. Maar als u dat bekijkt over het hele katholieke deel, het christelijke deel. Vooral het Roomse deel natuurlijk. Dan kunt u zeggen dat die Heilige Maagd het ontzettend druk heeft. Want ongeveer om de drie dagen brengt ze wel ergens een werkbezoek.
Hoeveel is dat dan illusoir?
Nou, volgens mij 19e.
Is dat dan iets ergens overkomen? Een ingeving of iets?
Nee, en laten we hopen dat het het ergste is wat hem binnenkort zal overkomen.
Waren de meesters van wijsheid, de zogenaamde Mahatma's van Madame Blavatsky, geestwezens of levende mensen? En hoe zijn deze Mahatma's in deze tijd, dus in 1977, nog te bereiken?
Nou, aangezien er nog enkele zijn die op het ogenblik zich soms in de stof manifesteren, zou dat bereiken een kwestie zijn van de juiste afstelling, dan komt u vanzelf wel in de buurt. Maar of ze de Heer van Wijsheid zijn, nee. De Heer van Wijsheid zijn geestelijke krachten die Heer genoemd worden, omdat ze een bepaald deel van de goddelijke essentie, die voor mens en degene met de ontwikkelingscyclus van de mens gebonden, een werking heeft van wijsheid, dat wil zeggen het doorzien van de werkingen die beseft worden.
Meester Moria?
Moria is op aarde inderdaad wel actief op het ogenblik, ja.
Kutumi?
Kutumi is op dit ogenblik rustend zover ik weet, maar hij bevindt zich niet ver van de aarde af, omdat hij behoort bij de nieuwe inwijdingsweg die binnenkort weer geopend wordt.
En Jewel Koel, tenslotte?
Ik dacht dat hij zich manifesteerde.
Haalt de Theosophical Society nog het jaar 2000? Of zal ze dan door gebrek aan belangstelling, geld en leden verdwenen zijn? En welk advies kunt u geven aan de leden van deze society om hun organisatie opnieuw tot bloei te brengen?
Dat is heel eenvoudig. Beschouw uw leer niet als dogmatisch juist. Beschouw Blavatsky niet als de bron van een openbaring die onveranderlijk of onfeilbaar is, maar als een richtingaanwijzer die u zegt in welke kant, aan welke kant u een bepaalde ontwikkeling kunt vinden. Bovendien, proberen theekransjes karakter dat zoveel van uw samenkomsten geestelijk bezetten, te verbreken en ook de plechtige ernst. Word realist en besef hoe u de krachten die u zeker ook uit de werken van Blavatsky leert kennen en waarmee u zelf iets kunt doen, op een nuchtere wijze kunt manifesteren en mededelen ten aanzien van uw naasten. Ik geloof niet dat de theosofen ten gronde gaan aan een gebrek aan inhoud van hun leer, maar vaak wel aan een gebrek van overtuigdheid, waardoor ze met anderen alles delen zonder het gelijktijdig als mysterie voor te stellen.
Ik ben nog, tussen haakjes, niet geheel overtuigd van een zelfbewust bestaan na de lichamelijke dood. Mijn conclusie tot dusver over de heer Karel van den Nagel, dat is dus het lichaam wat u nu doorheen bent, als helderziend medium is dat deze heer een toestand van trance of verlaagd bewustzijn de onderbewuste geheugenregisters van de aanwezigen leest en zo de antwoorden geeft.
Ik kan daar maar één antwoord op geven. Wanneer u dat op het ogenblik gelooft, zal niemand het u kwalijk nemen, want u moet op uw eigen wijze reageren. Het is beter dat u zegt, het zijn geen geesten die spreken, dan dat u zegt, nou ja, het zullen ze wel zijn. Maar aan de andere kant kan ik u daarnaast vertellen dat u ongetwijfeld na uw dood uit een ander vaatje gaat tappen.
Wat is de waarde van kunst voor de mensen en voor de andere zijde?
Zodra kunst de uitdrukking is van een zielsbeleving weergegeven in een stoffelijke vorm, is ze voor beide zijden onmetelijk kostbaar, omdat ze harmonieën kan wekken in wezens, dus mensen zowel als geesten, waarvan ze zich nog niet voldoende bewust waren. Zodra kunst echter een soort uiting van egotisme wordt, waarbij men in zelfbewondering anderen zijn eigen onbegrijpelijkheden voorlegt, werkt ze ten hoogste verwarrend, maar ongetwijfeld kan dit voor de kunsthandel toch bepaalde voordelen met zich brengen.
Hoe zijn de grote reptielen uitgestorven?
Door een gebrek aan voortplantingsvermogen, samenhangende met wijziging van klimaat, plus dus een eigen verandering in groei. Je zou het kunnen zeggen, door veranderde omstandigheden waren ze niet meer in staat hun eigen normale interne balansen zo vast te houden dat daarbij vruchtbaarheid normaal ontstond. Terwijl wat voortkwam dus van slechtere kwaliteit was nageslacht en dus ofwel moest verdwijnen, ofwel wat bij de meest vatbare soorten is gebeurd, dus in kleinere vorm verder moest leven en deze neiging tot verkleining aan het nageslacht heeft doorgegeven.
Hoe groot is de doorsnede van het heelal en hoe lang geleden ontstond het?
Twee onbeantwoordbare vragen, omdat de doorsnee van het heelal een voortdurend variërend is en omdat het ontstaan van het heelal als zodanig eveneens niet in tijd af te meten is. Maar als ik het in uw tijd zou moeten schatten, dan zou ik zeggen het zal waarschijnlijk 80 miljard, 90 miljard jaar geleden zijn geweest.
En wat was er daarvoor dan?
Daarvoor was er energie in balans. De energie werd verstoord. Daardoor ontstonden ten opzichte van elkaar wervelende velden. Daardoor ontstond dus een snelle werveling van kleinere velden die door beide werden getrokken. Er ontstonden zo zelfstandige kleinste delen. Deze kleinste delen kwamen in onderlinge botsing en begonnen dus een onderling contact en een verbreken van contact, hetwelk resulteerde onder andere in een enorme explosie. Explosietheorie is juist.
In hoeverre dient men verdraagzaam te zijn tegenover onverdraagzamen?
Ik zou zeggen verdraagzaam, zover het dingen betreft die er niet op aankomen. Verdraagzaam wanneer ze het niet met u eens zijn. En verdraagzaam, maar zeer beslist en desnoods zeer hardhandig, op het ogenblik dat ze uw persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheid zelf en daadwerkelijk aantasten.
Hoe heet de ODV in Engeland? Kan ik ergens een adres lezen?
Geen commentaar.
Wat gebeurt er met het medium op de steravond van de ODV?
Ja, dan staat een lichaam onder een zodanig hoge spanning dat het terugkomen vaak wat moeilijker is. En dat het dus enige tijd duurt voordat de levensstromen weer een normale ritme hebben gekregen, hun normale loop. En dat kan dan een periode van lichamelijk onbehagen met zich brengen.
Wat gebeurt er met het publiek op de sterrenavond?
Gemiddeld genomen wordt het dus beïnvloed. Het krijgt zekere krachten toegestuurd. Maar het wordt gelijktijdig in harmonie gebracht met bepaalde behoeften die in de wereld bestaan. Hierdoor wordt men als het ware afgestemd op een wereld waarin die verdraagzaamheid en dit begrip voor anderen een grotere rol kan spelen. En dit houdt dan weer in dat men daardoor ook gemakkelijker daarmee in contact komt of zich van het bestaan ervan bewust wordt.
Hoe kunnen wij het best de tijdswaarneming wijzigen? Dit is toch noodzakelijk?
Nou, ik geloof het niet. Wanneer je zelf voorhoudt dat je alles moet doen en goed moet doen, dan neem je daar eenvoudig de tijd voor en dan krijg je vanzelf een andere tijdsindeling. Ik geloof dat in het tijdsconcept niet veel te veranderen valt. Maar dat het idee van een vast in te delen tijd met een vaste gelijkmatige loop langzaam maar zeker zou moeten worden verlaten, tenzij het gaat om het constateren van een bepaald punt in de tijd waarop men bijvoorbeeld elkaar ontmoet. Dat kun je dus wel doen, maar je zou terug moeten keren tot je persoonlijk tijdsritme dat versnelling en vertragingen kent ten aanzien van het zonneritme, dat ook weer niet volledig synchroon is met het klokritme.
Heeft het Oosterse invloed door filosofie, kunst enzovoort een belangrijke mening voor ons? Heeft het Oosterse invloed?
Je zou het kunnen zeggen dat het Oosten voor u zeer belangrijk is op het ogenblik dat u het als een westerling wilt beschouwen en beleven. Op het ogenblik dat u probeert een Oosterling te worden echter, wordt het voor u gevaarlijk, omdat u niet over de capaciteiten en voorgeschiedenis beschikt, waardoor u in staat bent dit zonder meer te aanvaarden. Enkelingen uitgezonderd, maar reken er niet op dat u tot die enkelingen zou behoren.
Beïnvloeden geesten wel eens een speciaal familielid of goede vriend tijdens hun leven?
Wanneer ze de kans krijgen wel, ja.
Zal het Nieuwe Testament opnieuw worden verkondigd?
Ik denk wel dat ze het een andere naam zullen geven, want als je kijkt wat er in de naam van de leer van liefde en rechtvaardigheid gebeurd is op aarde, dan krijg je toch wel het gevoel dat de mens misschien moet leren terug te keren naar de geest van het Nieuwe Testament en afstand te doen van de woorden van de verkondiging.
De laatste vraag: is u eens het jaar 1978 in drie woorden of meer weer, alstublieft?
In drie of meer? Nou, ik heb er meer dan drie nodig. In de eerste plaats, onrustig, verwarrend, afwisseling van harmonie en disharmonie. Oh, wel een betere zomer. En voor de mens die in staat is gelijkmoedig te blijven gedurende al die veranderingen en invloeden buiten hem, een geestelijk goed jaar dat ook in stoffelijke zin meer belooft, wanneer u dit niet zuiver economisch interpreteert, dan op dit moment denkbaar lijkt. Nou, dat waren de vragen, vrienden. En ik geloof dat het ook langzaam maar zeker tijd wordt om de avond te gaan afsluiten, als u het niet erg vindt. Ja, dan hebben we daar een hele hoop methoden voor, zoals u weet, maar de meest gangbare, dat is dus het schone woord. En geeft u nou maar een paar woorden, dan zal ik proberen er wat van te maken.
Schoon,
bloed,
klank, energie.
Nou, lieve mensen, ik heb hier dus een dolkstoot met een golfstroom van energie, die bewogen door de klank wordt tot een bewustwording of zoiets.
Lichtfeest.
En u wou er nog een lichtfeest ook bij hebben. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk een lichtfeest zijn of een lichtfeest. Hè? Kijk, dan gaan we dus voorbij aan Sinterklaas en we denken toch een ogenblik werkelijk aan het licht. Noemt mij het wegen zonnewende als je niet kerstmis wilt zeggen. Dan zeggen we, kijk, er is een licht. Ik leef een licht. Heel vaag. Een onbestemde verte door nevelen omwaast is toch een licht. Ik voel mijzelf tot het licht gedreven. Ik voel me deel van nieuw ontstaan. Ik voel mij deel van ander leven en als de dolkstoot van de tijd mij zegt, jij kent geen eeuwigheid, dan nog zeg ik, ik leef het licht en sterker steeds weer wordt mijn staren naar het vage licht, dat vaag misschien reeds nu iets schijnt te openbaren van vrede en van kracht, van licht en dans, een eeuwige jeugd. Een laaiend vuur van vaste vreugd, die in het duister diep bestaan, verbrekend alle sombere waan, het licht van het ik doet openbloeien. En het ik zo verder op doet groeien, totdat het leven kan met licht, ook zonder nevel, zonder grens, totdat je met het licht versmelten bent, deel van God, bewust. En mens ondanks dit al, en geest die leeft. Want uit het licht komt alle streven. en uit de liefde van het licht wordt werkelijkheid gegeven waarin een elk kan voortbestaan. De duisternis blijkt steeds weer waan, geboren mede uit onszelf. Een kracht waarin het aarzelend zijn leidend onder onbegrepen veranderingen kent een pijn van leven die niet in het licht, maar in het onbegrip van licht. En in het onbegrepen zijn in het zijnde zelf is neergeschreven. Nou, heeft u uw lichtfeest? Compleet met dolkstoot en nog een paar dingen erbij. Huh? Ja. En mag ik u dan nog een klein dingetje geven, zo'n kleinigheid ten afscheid, hè? Denk liefdevol aan medemensen. Geef ze wat je geven kunt. En geef die ander altijd alles wat je hem werkelijk ook gunt. Zeg niet dat zal een ander wezen die dat voor mij en anderen doet. Want Sint en Piet die doen het niet. En mogelijk zijn die anderen uiteindelijk niet zo goed als u ooit hebt gedacht. Daarom doe zelf en wacht niet tot een ander doet wat u als wens en stimulans in het eigen zijn geschreven. Goedenavond. Oh ja, en natuurlijk, ik heb Sinterklaas erbij gehaald, nu het licht weer. Mag ik u heel aangename feestdagen toewensen? Ja. En Kerstmis met meer vrede dan kalkoen. Ja. En Sinterklaas met meer goedheid dan heiligmannen. Ja, en misschien een nieuw jaar dat niet een grens is tussen de voornemens die je geschonden hebt en die je gaat schenden. Maar alleen is het beseffen dat in de loop van de tijd alles zich vernieuwt. En niet alleen het jaar, maar ook uzelf. Prettige feestdagen. Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is op 25 januari, maar dan in een grotere zaal.